Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 24e psalm het 4e en het 5e vers, verhoogd o poorten u de boog, en het 5e vers van deze psalm. Wij lezen het woord van de Heere uit het tweede boek Kronieken. En daarvan het tweede hoofdstuk, de eerste 12 versen 2, Kronieken 2, de versen 1 tot en met 12. En dan willen we in aansluiting op de lezing van de schrift zingen uit de 72e psalm. En daarvan het 10e vers, dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen. 72, het 10e vers.
Salomo, en u dacht voor de naam des Heren een huis te bouwen en een huis voor zijn koninkrijk. En Salomo telde 70.000 lastdragende mannen en 80.000 mannen die houden zouden in het gebergte, mitsgaders 3.000 en 600 opzienders over dezelfde. En Salomo zond tot Uram, de koning van Tyrus, zeggende: gelijk als gij met mijn vader David gedaan hebt en hebt hem sederen gezonden om voor hem een huis te bouwen, om daarin te wonen, doe zo ook met mij. Zie, ik zal een huis voor de naam des Heeren mijn Gods bouwen, om hem te heiligen, om reukwerk der welriekende specerijen voor zijn aangezicht aan te steken en voor de toerichting des gedurigen broods en voor de brandofferen des morgens en des avonds, op de sabbatten en op de nieuwe maanden en op de gezette oogtijden des Heeren onze Gods, het welk voor eeuwig is in Israël. En het huis dat ik zal bouwen zal groot zijn, want onze God is groter dan alle goden. Doch wie zou de kracht hebben om voor hem een huis te bouwen, terwijl de hemelen, ja de hemel der hemelen, hem niet bevatten zouden? En wie ben ik dat ik voor hem een huis zou bouwen, ten ware om reukwerk voor zijn aangezicht aan te steken? Zo zend mij nu een wijze man om te werken in hout en in zilver en in koper en in ijzer en in purper en karmozijn en hemelsblauw, en die weet graveerselen te graveren met de wijzen die bij mij zijn in Juda en in Jeruzalem, die mijn vader David beschikt heeft. Zend mij ook cederen, dennen, al dat uw knechten er oud van de Libanon weten te houden. En zie, mijn knechten weten te houden, en zie, mijn knechten zullen met uw knechten zijn. En dat om mij hout en menigte te betreden, want het huis dat ik zal bouwen zal groot en wonderlijk zijn. En zie, ik zal uw knechten, de houwers die het hout houden, 20.000 kor uitgeslagen tarwe en 20.000 kor gers geven, daartoe 20.000 bad wijns en 20.000 bad olie. Huram nu, de koning van Tyrus, antwoordde door schrift en zond tot Salomo, daarom dat de Heere zijn volk lief heeft. Hij heeft u, o Grent, tot koning gesteld. Verder zei de Uram: geloofd zij de Heer, de God Israëls, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, dat hij de koning David een wijze zoon, kloek en voorzichtigheid en verstand gegeven heeft, die een huis voor de Heere en een huis voor zijn koninkrijk bouwen.
Gemeente, het woord des Heren dat we in uw midden mogen bedienen en waarnaar we mogen luisteren op deze middag, vinden we in het gelezen schriftgedeelte Het tweede hoofdstuk van 2 Kronieken en daarvan het 11e vers, het tweede deel van dat vers. 2 Kronieken 2 vers 11b, waar het woord van de Heere aldus luidt. Daarom dat de Heere zijn volk lief heeft, heeft hij u over hen tot koning gesteld. We willen samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Heere, we buigen ons ook op deze middag voor uw heilig aangezicht neer, om van u te bidden dat u ons bezoeken wilt met uw heil. Met dat heil van hem die ten hemel gevaren is en die aan uw rechterhand verheven is en die daar zijn kerk ten goede werkzaam is, de Heere Jezus Christus. Vandaag mogen we weer gedenken hoe hij die weggegaan is van de aarde naar de hemel, in tegenovergestelde richting als de weg die hij ging toen hij op de aarde kwam in de kerstnacht. En toen hij al de heerlijkheid die hij bij de Vader had afgelegd heeft, en toen hij de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen had en de mensen in alles gelijk geworden is onder de wet, geworden is en gemaakt is tot zonde, omdat hij de schuld van zijn volk ging aannemen en op zich nemen, en hoe hij zich toen ook geheel geïdentificeerd heeft met een schuldig en ellendig volk. Maar daar is niet bij gebleven, hij is ook weer opgevaren. Hij heeft ook de weg terug mogen maken, de weg tot de troon, de weg naar de heerlijkheid. En toen is hij die zich met zijn volk één gemaakt heeft, daarin ook hun voorloper geworden en hun koning. Een koning die het zaligst lot ver boven anderen gewoon kan schenken. Heren, wij mogen ook vandaag weer luisteren naar dat evangelie van die kroning van de koning, van de heerlijkheid en de majesteit van de hemelvorst. Hoe groot, hoe schitterend is zijn eer door het heil aan hem bewezen. Hoe is zijn roem gerezen? Wat heeft hij een eer en heerlijkheid ontvangen? En vooral ook gezien in het licht van de weg waarin hij het alles heeft moeten verwerven. Toen hij allerafschrapsel werd. Toen hij als een worm en geen man kroop in het stof. Toen hij met bloed en zweet bedekt was. Toen een doornde kroon zijn slapen kroonde. En toen zijn klederen van hem afgerukt werden en verdobbeld. En toen hij gekruisigd, toen hij geslagen, toen hij bespot en bespuwd en gehoond was. En daar tegenover die grootheid en die heerlijkheid van hem die nu verheven aan uw rechterhand is, voor wiens aangezicht de bergen wijken en voor wiens aangezicht al de volkeren der aarde beven en sidderen. O Heere, wij bidden u, geef ons er een indruk van hoe groot en heerlijk de Heere, de Heere Jezus Christus geworden is. Toen ik hem zag, zo zegt Johannes, die verheerlijkte Christus, toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Geef ons, Heere, dat we diep onder de indruk mogen zijn van zijn majesteit. En dat we daar toch ook niet aardselijk en niet gering van denken. En dat we over de hemelvaart en over het feit dat de Heere Jezus nu de koning aan de rechterhand des Vaders is, dat we over die heerlijkheden maar niet heen stappen, maar dat we er besef van hebben dat hij de koning der koningen en de Heere der heren is. Voor wie we eens allemaal moeten staan en voor wie we eens allemaal rekenschap moeten afleggen. O Heere, dan zullen we hem inderdaad allemaal zien. Ook al zouden we ons leven lang aan hem voorbij gegaan zijn en al zouden we met hem geen rekening gehouden hebben, dan zal aller oog hem zien. En dan zullen we allemaal met hem te maken krijgen. En dan zullen we zijn heerlijkheid zelf aanschouwen. En dan kunnen we niet bestaan als wij geen bedekking hebben gevonden in het bloed dat hij heeft gestort. En daarom komt ook vanuit het hemelvaartsevangelie de ernstige roep en de aansporing weer tot ons. Om met onze noden, maar vooral met onze zonden en met onze ongerechtigheden tot hem te vluchten. Want hoe kunnen wij die koning en zijn verschijning verdragen als hij straks weer komt? Als wij die koning niet eerst als zaligmaker, borg en verlosser hebben leren kennen. Daarom, Heere, we bidden u om de werking van uw Heilige Geest. En doe ons ervaren dat dat werk van uw Heilige Geest onder ons plaatsvindt. En dat we er deel aan mogen krijgen voor de eerste keer in ons leven of bij vernieuwing. Leert u ons de schriften lezen en verstaan. En geef dat het hemelvaartsevangelie voor ons mag opengaan. Als we bijzonder bepaald worden bij het koningschap van de meerdere Salomo. Heere, mogen wij leren om u als koning te erkennen en onder uw scepter te buigen. Leer ons u kronen, Heere. U bent het waard in ons leven erkend en gediend te worden. U hebt recht op onze gehoorzaamheid. U hebt er recht op dat we gewillig u de Heere zullen eerbiedigen en hulde brengen. Ja, u hebt daar volkomen recht op. Een recht van uw vader gekregen. Een recht in de weg van lijden en sterven verworven. Breng ons door uw geest op die plaats waar wij uw rechten gaan erkennen. En waar wij voor u mogen buigen. Heere, breng ons op die plaats waar wij het ondervinden mogen dat u als de koning ook toegang neemt in onze harten en uw troon opricht in ons binnenste. Breng ons op die plaats waar wij ons gewillig van binnen en van buiten met woord en wandel, met gedachten, woorden en werken, ja, ons geheel en al, met lichaam, geest en ziel, aan u leren overgeven. Om op u te vertrouwen en bij u te schuilen en op u te hopen en aan u genoeg te hebben. Heere, zegen uw woord, als dat in deze middag nog weer tot ons gebracht mag worden. Zegen ons in spreken en in luisteren. En wilt gij uw grote genade in ons midden verheerlijken. Wees u met alle die een weg moeten gaan die moeilijk is. Een weg van beproeving en van zorg. Wilt gij gedenken aan hen die door allerlei moeite gedrukt worden in het leven. En die ervaren dat dit leven vaak ook zijn strijd kent. En zijn zorgen meebrengt. Heere, we bidden van u dat gij uw werk wilt blijven doen in het midden van deze wereld. En dat u hier waar Satan overste is en waar hij regeert en waar hij zoveel macht ten toon spreidt, toch ook steeds weer opnieuw wilt bewijzen dat aan u gegeven is alle macht in hemel en op aarde. En dat Satan onder uw toelating wel ver kan gaan, maar dat hij toch zijn grenzen heeft. En dat hij niet alles kan. En dat hij alleen maar doen kan wat u hem toestaat te doen. Maar dat u de teugels in handen houdt. En dat u regeert. En dat u het eind, het laatste woord hebt. Heere, we bidden u, geef dat we het in deze tijd ook mogen zien dat u regeert. Daarin dat u veler harten wint. En dat u mensen de knieën leert buigen. En dat u zondaren naar u leert vragen. En dat u zo afbreuk doet aan het rijk van de boze. Zegen het zendingswerk. Zegen de verkondiging van het evangelie onder Israël. Zegen de arbeid die gedaan wordt om het woord, het evangelie van de Heere Jezus, op welke wijze dan ook bekend te maken in deze wereld. Die zoveel leed heeft te dragen en die zoveel ellende met zich meedraagt. Heere, groot en heerlijk God, bewijs het dat inderdaad uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. En zo bidden wij u om de vervulling van onze noden, om de bewaring voor alle zonden, om de vergeving van alle ongerechtigheden. Wees in ons midden en hoor ons nog om Jezus wil. Amen. We zingen opnieuw uit Psalm 72, het eerste en het achtste vers. Geef Heer de koning uw rechten en zo moet de koning eeuwig leven. 72 vers 1 en 8. De tekst van vanmiddag is, zoals u uiteraard al begrepen hebt, nou niet direct genomen uit het hemelvaartsevangelie. En dan moeten wij naar Handelingen 1 of dan moeten wij naar het laatste gedeelte van Lucas 24 of naar een paar andere plaatsen, wellicht nog uit het Nieuwe Testament. Maar al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering en tot onderwijzing. En het ganse Nieuwe Testament is toch eigenlijk al in het Oude Testament geopenbaard, althans in beginsel. Ook de hemelvaart van de Heer Jezus Christus wordt in het Oude Testament al naar voren gebracht. Ik denk aan de 68ste psalm of de 47ste psalm of de 24ste psalm of een paar profetieën uit Jesaja, waar het toch duidelijk over de hemelvaart en de verheerlijking van Christus gaat. En ook, en dat is ten nauwste verbonden aan de hemelvaart en het evangelie van de hemelvaart van Christus, het koningschap van Christus. Hij die op de hemelvaartsdag naar de hemel ging, heeft na zijn aankomst in de hemel immers een plaats ontvangen aan de rechterhand van zijn vader, toen zijn vader tot hem zei: zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden gesteld zal hebben tot een voetbank van uw voeten. En de openbaring aan Johannes laat ons zien dat het lam dat geslacht is, tegelijkertijd ook de leeuw uit de stam van Juda is die overwonnen heeft. En in dat vijfde hoofdstuk van de openbaring ziet Johannes dat dat lam toetreedt naar de troon van God, en dat de Heere, de Almachtige God die op de troon gezeten is, aan dat lam het boek, de boekrol met de zeven zegelen overhandigt, en dat hij waardig is om dat boek te nemen en zijn zeven zegelen open te breken. En dan breekt de hemel in gejubel uit: gij zijt waardig te ontvangen alle eer en aanbidding en dankzegging. En dan spreekt dat alles, dat hele visioen van de heerlijkheid van de koning, van de leeuw uit de stam van Juda, die regeren mag en die met zijn vader gezeten is in zijn troon, en aan wie de vader het hele bewind over alle dingen in handen gelegd heeft. We vinden dat terug in het Oude Testament ook, symbolisch, typologisch. We vinden dat terug, dat koningschap van Christus, die aanstelling van Christus als koning, de heerlijkheid van Christus als koning en diverse aspecten van dat koninklijk bewind van de Heere Jezus Christus. We vinden dat terug in de geschiedenis van Davids opvolger, Salomo. En daarheen brengt onze tekst ons, een bepaalde periode, een bepaalde tijd uit het leven van Salomo, toen hij het plan opvatte en dat plan ook ten uitvoer ging leggen onder goddelijke goedkeuring om voor de Heere een huis te bouwen. Dat is een van de voornaamste dingen geweest uit de regering van koning Salomo. David had dat, zoals u weet, eigenlijk al willen doen. David had dat in zijn hart. En op zichzelf genomen was het goed, zo zegt de Heere ook, dat het in zijn hart geweest is. Want terecht kon David het niet goed verwerken dat hij zelf in een paleis woonde, maar dat de ark van de Heere in tenten woonde. En vandaar, hij achtte het de Heere en de dienst van de Heere waardig om ook voor de Heere een huis, een kostbaar huis te bouwen. Maar David kreeg van de Heere geen permissie om dat plan uit te voeren, want hij was, zo luidt het argument, hij was een man van de oorlog. En David heeft heel wat moeten strijden tegen de vijanden van Israël en de vijanden des Heeren. En in die strijd heeft David heel wat bloed moeten vergieten. Wel nu, dat maakt David ongeschikt voor het bouwen van een huis voor de Heeren. Dat moet niet de man van de oorlog, maar dat moet de man van de vrede doen. En vandaar dat als de Heere het plan van David hoort en het tegelijkertijd afkeurt, in die zin dat David het niet uitvoeren mag, dat de Heere dan wel tegelijkertijd aan David de belofte doet dat zijn zoon, die straks in zijn plaats regeren zal, dat werk zal mogen volbrengen en dat hij voor de Heere een huis zal bouwen. David heeft wel het een en ander bij elkaar mogen brengen. David heeft wel, om zo te zeggen, mogen sparen. David heeft wel de voorbereidingen mogen treffen. Maar Salomo zal eigenlijk de bouwmeester van de tempel in Jeruzalem worden. En nu is inderdaad Salomo koning David opgevolgd. En hij weet van die plannen en hij weet van die toezegging van de Heere. Hij weet van die opdracht en hij begeert ook niet anders dan die opdracht uit te voeren. Hij gaat er ook aan beginnen en vandaar dat hij maatregelen neemt om de nodige materialen bijeen te krijgen. Hij zendt een gezantschap naar koning Huram in het noorden. Hij sluit daar een bondgenootschap mee, hij sluit daar een handelsovereenkomst mee en hij vraagt aan die koning daar in de Libanon of hij hem van hout en van allerlei andere bouwmaterialen wil voorzien. En hij vraagt ook of hij niet een deskundige beschikbaar heeft, iemand die bekwaam is om te werken in hout en in steen en in koper en in zilver en in goud en in allerlei andere dingen die bij de bouw van de tempel komen kijken. En zo inderdaad gaat Hiram op dat voorstel, op dat verzoek van koning Salomo in. En hij spreekt met hem af dat hij hem cederhout zal leveren. En dat hij hem andere materialen zal leveren. En hij stelt hem ook een vakman ter beschikking. Het verdrag komt tot stand. Maar wat ons nou meest interesseert in heel die overeenkomst is datgene wat koning Huram, de koning van Tyrus, schriftelijk aan koning Salomo laat weten in de woorden van onze tekst. Niet waar, zo gaat dat. Huram nu de koning van Tyrus antwoordde door schrift en zond tot Salomo daarom dat de Heere zijn volk lief heeft, heeft hij u over hen tot koning gesteld. Huram is kennelijk nogal onder de indruk van datgene wat Salomo hem heeft voorgesteld. Onder de indruk van de grootse plannen van deze koning, deze opvolger van David. Onder de indruk van datgene wat Salomo van plan is te gaan doen voor de dienst van zijn God. En hij kan tot geen andere conclusie komen dan dat deze koning een rijke gave, een heerlijk geschenk van de God van Israël aan het volk van Israël is. Dat zegt hij toch eigenlijk. Hij ziet Salomo als een geschenk, als een gave van God aan zijn volk. Een koning, en dat zegt hij zelf verder nog in vers 12... Een koning die wijs is, kloek in voorzichtigheid en verstand. Een koning die uitermate geschikt is voor de taak. Een koning die door de Heere met de nodige begaafdheden en talenten is toegerust. Kortom, een koning waar het volk wel diep dankbaar voor mag zijn. Want het is een rijke gave van de Heere. En het wonderlijke daarbij is dat deze Huram nog een conclusie trekt ook. Want hij heeft in zijn gedachten nagegaan wat de God van Israël dan toch bewogen heeft om aan zijn volk Israël deze koning te geven. En koning Huram kon niet anders dan tot de conclusie komen, en dat schrijft hij dan ook onverkort in die brief, dat de Heere deze gave aan zijn volk Israël gegeven heeft, omdat hij zijn volk lief heeft. Achter die gave van deze koning moet toch wel heel duidelijk, en Huram kan geen andere conclusie trekken, moet toch wel heel duidelijk gelegen zijn de tere band die God aan dit volk verbindt. En vanuit die tere band van liefde wil de Heere voor zijn volk kennelijk niet anders doen dan het goede, het beste zoeken. En omdat hij het beste voor zijn volk zoekt, Daarom heeft hij hen deze koning gegeven. Een koning die uit de liefde Gods voortkomt. Een koning die aan dit volk geschonken is omdat God zijn volk lief heeft. En omdat hij zijn volk lief heeft, is het beste nog maar net goed genoeg. Vandaar deze wijze, deze bekwame, deze voorzichtige, deze verstandige koning. Zo zegent God zijn volk. In hem zal een schat, zo zegt David er zelf ook van, in hem zal een schat van zegeningen dat volk ten erfdeel zijn. Want, en dat mag ons dan ook wel opvallen, u kunt zeggen, hier is een heiden aan het woord. Jawel, maar dan toch een heiden die op dat ogenblik duidelijk de waarheid spreekt en duidelijk een stuk inzicht gekregen heeft in het beleid van de Heere met zijn volk. Want wat Huram zegt, dat is nou precies de werkelijkheid. Natuurlijk, Salomo was een rijk geschenk van de Heere aan zijn volk. Hij is het helaas niet gebleven, maar dat is een ander hoofdstuk. Dat is Salomo's verantwoordelijkheid. Maar als geschenk is hij een rijk geschenk van de Heere aan zijn volk. En Huram heeft volkomen gelijk. En hij heeft ook gelijk als hij erbij zegt dat God dan zijn volk wel heel bijzonder moet liefhebben om ze zo'n koning te geven. Nu, dat is het getuigenis van een heiden. Maar dat getuigenis van deze heiden stemt toch wel heel duidelijk op vele punten overeen met het getuigenis van David zelf, die bij de gelegenheid van de troonsbestijging van Salomo de 72ste psalm gemaakt heeft en die als een wens, als een gebed, als een getuigenis aan Salomo heeft meegegeven. Wel nu, daar vinden we dezelfde trekken in en daar vinden we dezelfde getuigenissen in. Maar ik zei u al, de schrift is nuttig tot lering en tot onderwijzing in de rechtvaardigheid. Ook dit gedeelte uit het woord van God vertelt ons niet alleen maar een historische gebeurtenis en vertelt ons niet alleen maar van Salomo die een huis voor de Heere ging bouwen en van Salomo die een handelsovereenkomst met een heidense koning ging sluiten en van die heidense koning die een prachtige getuigenis van Salomo en van de God van Israël gegeven heeft. Dat zijn historische feiten en die kunnen we inderdaad als historische feiten waarderen. Maar het heeft allemaal nog wat meer zin en het heeft nog wat diepere betekenis. Het bevat voor ons vandaag op de Hemelvaartsdag ook het evangelie. Het evangelie van wie dan? Wel, van niemand minder dan van een nog grotere zoon van David. Het evangelie van niemand minder dan van de meerdere Salomo. Zie, meer dan Salomo is hier, heeft de Heere Jezus een keer gezegd tijdens zijn rondwandeling op aarde. En we mogen dat op de Hemelvaartsdag zeker herhalen. Zie, meer dan Salomo is hier in die hemelvaartskoning die aan de rechterhand van zijn vader verheerlijkt is. Er zijn duidelijke trekken van overeenkomst. En in het licht van het Nieuwe Testament mogen we de woorden die Huram gesproken en geschreven heeft wel zeker ook op die meerdere Salomo betrekken. Dan is in die meerdere Salomo eigenlijk pas goed vervuld wat Huram van die eerste Salomo zei. Huram zei van die eerste Salomo dat hij een wijze koning was. Vers 12, dat de Heere aan koning David een wijze zoon gegeven heeft. Nou, dat was ook zo. En u weet ook wel hoe Salomo aan die wijsheid kwam. Als een geschenk van de Heere, als een antwoord op zijn gebed. Toen de Heer hem verscheen bij Gibeon en toen hij mocht vragen wat hij maar wilde vragen. En toen vroeg hij, en dat was op zichzelf genomen al een bewijs van zijn wijsheid. Toen vroeg hij van de Heer verstand en inzicht en kloekheid en wijsheid om het volk te regeren. Nou, de Heer gaf hem die bede. De Heer maakte hem wijs, wijzer dan alle die voor hem geweest zijn. Wijzer dan alle die rondom hem waren. Deze Salomo, beroemd om zijn wijsheid, waarvan de schrift in de spreuken en andere boeken nog getuigenis van geeft ook. Maar toch meer dan Salomo is hier, in Christus. Salomo had een geschonken wijsheid. Jezus Christus is de wijsheid. In hem zijn alle schatten van wijsheid en kennis verborgen. Hij is zijn volk geworden tot wijsheid van God, rechtvaardigheid, heiligmaking en een volkomen verlossing. Hij is de opperste wijsheid, de wijsheid zelf. En als hij spreekt, dan spreekt hij als de hoogste profeet. En dan vloeit niets anders dan wijsheid en wetenschap van zijn lippen. En hij is ook consequent in zijn wijsheid geweest. Helaas is Salomo dat niet geweest. De meest wijze man is ook in vele opzichten zo'n dwaas geweest. En vooral aan het eind van zijn leven heeft hij zich als een dwaas gedragen. En is hij niet langer ten zegen, maar tot een valstrik voor zijn volk geworden. Helaas, helaas. Maar hij kon dus Israëls verlosser ook niet zijn. Hij kon de laatste, de hoogste, de beste koning van zijn volk niet wezen. Huram had wel gelijk, maar Huram kon dat niet in absolute zin zeggen. En van niemand, ook van Salomo, kan het gezegd worden dat hij het volk geworden is tot wijsheid van God. Maar dat kan wel gezegd worden van de Heere Jezus Christus. En in hem heeft God aan David de wijze, de enig wijze zoon gegeven, die zijn volk ook wijs kan maken tot zaligheid. En die dat met de daad door zijn woord en geest ook doet. We trekken de lijnen opnieuw door en we letten op Salomo. Een van de meest belangrijke taken die hij in zijn regering onder Israël volbracht heeft was, we zagen het al, het bouwen van dat huis van de Heere. De Bijbel in 2 Kronieken 2 en in 2 Kronieken en in 1 Koningen besteedt nogal wat aandacht aan die bouw van de tempel, aan de voorbereiding van de bouw, aan de bouw zelf en aan de ingebruikneming van die tempel. Daar wordt inderdaad sterke nadruk op gelegd en Salomo is dan ook de koning die als tempelbouw bekend staat. En hij heeft een prachtig huis voor de Heere gebouwd. Kosten nog moeite heeft hij gespaard. En die arbeid die hij ten koste gelegd heeft aan de bouw van dat aardse huis van de Heere, verdient alle waardering en respect. En toch heeft hij ook niet meer kunnen doen dan het bouwen van een huis van hout en steen. Hij heeft niet meer kunnen doen dan het bouwen van een huis dat een aantal eeuwen later in puin viel. Hij heeft niet meer kunnen doen dan goud en zilver en kostbaarheden aandragen, maar allemaal vergankelijke dingen. Meer kon hij niet. Maar zie, meer dan Salomo is hier. Als we letten op de Heere Jezus Christus, die andere, die laatste, die hoogste, die grootste zoon van David, van wie de schrift ons onthult dat hij ook een tempelbouwer is. Maar hij bouwt niet met goud en met zilver en met hout en met steen. Hij bouwt met levende stenen. Hij bouwt een geestelijk huis. Hij bouwt een heiligdom dat opwast in de Heilige Geest. Hij bouwt dat grote godsgebouw op het fundament dat hij zelf gelegd heeft. Hij bouwt dat huis dat bestaat uit mensen die hij uit de dood levend maakt en die hij tot levende stenen herschept. Hij bouwt een tempel niet met handen gemaakt en dus vergankelijk en slechts tijdelijk. Maar hij bouwt een tempel die de eeuwen verduren zal, die blijft tot in alle eeuwigheid. Hij bouwt dat geestelijke huis waarin hij zelf door zijn Heilige Geest wil wonen. En ook in dat opzicht is hij de meerdere Salomo. En ik noem u nog één aspect om nog een lijn door te trekken. Niet alleen is dus deze Salomo wijs en is de meerdere Salomo de opperste wijsheid. Niet alleen is deze Salomo tempelbouwer en is de meerdere Salomo de tempelbouwer van het geestelijke huis. Maar, en dan denk ik even aan de naam die deze koning draagt. En dat was tegelijkertijd ook het motief waarom hij wel en zijn vader niet kon bouwen aan dat huis, aan die tempel. Zijn vader was een man van de oorlog. Zijn vader was een man aan wiens handen bloed kleefde, dat hij in de strijd met de vijanden des Heeren vergoten had. Maar deze zoon zou regeren en zijn regering zou gekenmerkt worden door vrede. Zijn naam zegt het ook. Man van de vrede. Vorst van de vrede. En toch was de vrede niet volmaakt in zijn dagen. En toch was de harmonie, de echte shalom, Salomo's shalom, was niet bereikt. In zijn dagen werd uiteindelijk het zaad al gezaaid voor wat er na zijn dood ging gebeuren in de scheuring van het rijk. En al was er dan vrede naar de buitenkant, al was er vrede in die zin dat er geen oorlog gevoerd werd en dat er geen wapengekletter was, binnenin dat rijk werd de verdeeldheid meer en meer een feit. Binnenin dat rijk ging de vrede al meer wijken. En dan is de naam van Salomo mooi, maar hij is de echte vredevorst toch niet. Er moet er nog een komen die het werkelijk gestalte zal geven. En dat is alweer die meerdere Salomo. Dat is alweer diegene die na hem komt en die eeuwig zal regeren. En men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, Salomo, vredevorst, Sar Shalom. Hij is het in wie al de heerlijkheid van de vrede zichtbaar wordt. Hij is onze vrede. Zo getuigt de apostel ervan in de Efezebrief. Hij is vrede. Hij geeft vrede. Hij herstelt mensen in de verhouding, in de verzoende verhouding met God. En er komt vrede tussen God en hun ziel, waar er voor die tijd aan hun kant opstand was en aan Gods kant gramschap en toorn vanwege hun zonde. Maar de vrede wordt gevestigd. Hij herstelt vrede tussen mensen en mensen. Hij is degene die vrede geeft en vrede laat. En zo is er alle reden om dat woord van koning Huram toe te passen op die meerdere Salomo. Zeker, in hem is het waar, in hem is het nog veel meer waar dan in die Salomo die toen jaren geleden op de troon in Jeruzalem zat en die met Huram dat handelscontract sloot en van wie en die toen van Huram een brief kreeg. De meerdere Salomo, van hem is het nog veel meer waar wat Huram hier zegt. Daarom dat de Heere zijn volk lief heeft hij u over hen tot koning gesteld. En dat vervolg ook. Dat die God van Israël die de hemel en de aarde gemaakt heeft, David een wijze zoon. David een kloek en voorzichtig en verstandige zoon als een opvolger gegeven heeft. Het is waar, in Christus Jezus heeft God de meest wijze koning, tempelbouwer en vredevorst gegeven. En als de kerk, als het volk des Heren daar iets van mag gaan zien en van iets van mag gaan verstaan, dan zegt ze met de bruidskerk uit het Hooglied, al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Mijn liefste is blank en rood en hij draagt de banier over 10.000. Wel nu gemeente, deze koning van wie natuurlijk nog veel meer te zeggen zou zijn, maar ik beperk me en ik blijf alleen een beetje in de buurt van de vergelijking tussen die eerste Salomo en de meerdere Salomo. Maar op zich zou er over die koningsheerlijkheid en over die koninklijke waardigheid en over die koninklijke macht en bevoegdheid van de Heere Jezus nog veel en veel meer te zeggen zijn, omdat de schrift ons daar veel meer van laat zien. Maar laten we ons beperken tot wat we tot nog toe gezien hebben, zijn wijsheid, zijn tempel bouwen en zijn vrede brengen. Die koning heeft God op de hemelvaartsdag aan zijn volk gegeven. Toen ontving hij bij zijn komst, bij zijn aankomst, bij zijn thuiskomst in de hemel eer en heerlijkheid. Toen ontving hij een naam welke is boven alle naam. En toen kon hij voluit gaan functioneren als de wijsheid van zijn volk, als de bouwer van dat geestelijke huis en als de vorst die vrede gebiedt op aarde en in de ziel. Toen Christus aan de rechterhand van zijn vader na goddelijke permissie en uitnodigingen plaats nam, toen werd aarde en in de ziel. Toen Christus aan de rechterhand van zijn vader na goddelijke permissie en uitnodigingen plaats nam, toen werd hem het bestuur over alle dingen in handen gelegd. Toen deze zoon van David, deze zoon des mensen meer, deze zoon van God zelf, Davids troon beklom om eeuwig te regeren en eeuwig koning te zijn. Toen heeft God deze koning aan zijn volk gegeven. Opdat hij zijn kerk zou beschutten en bewaren. Opdat hij allereerst zijn gemeente al zou bouwen. Zijn gemeente zou vergaderen. En ze daarna vervolgens zou beschutten en bewaren. En bij de verlossing behoeden. En hoe hij, opdat hij zijn kerk ook zou begiftigen met hemelse gaven. En hemelse geschenken. De koning. De beste die er is. Niet een zwakke koning die steeds weer machteloos staat en die bij allerlei problemen waar zijn volk mee geconfronteerd wordt niet weet wat hij doen moet. Niet een koning wiens invloed beperkt is door allerlei machten die tegen zijn wil zich nog roeren of bewegen en die de uitoefening van zijn gezag in de weg staan. Niet een koning die iedere keer weer tot de ontdekking komt dat zijn vijanden zijn plannen frustreren en die het dan maar moet toezien dat hij uiteindelijk ook maar beperkte macht heeft. Niet een koning die afhankelijk is van wijzen en van raadslieden die met wie hij gedurig moet consulteren en zonder wie hij geen weg weet en geen antwoord weet op de problemen die zich voordoen. Maar een koning die de wijsheid zelf is, die precies weet wat hij wil en waar hij heen gaat en wat zijn plannen zijn en hoe hij ze uit zal voeren. En die al zijn vijanden aan banden weet te leggen en die hun plannen en hun listen weet te verijdelen. Een koning die de wijsheid zelf is. Niet een koning zoals er zoveel geweest zijn die zich verrijkt ten koste van zijn onderdanen. Niet een koning die als een tiran, als een dictator zijn volk, zijn onderdanen uitbuit. Niet een koning die geen hart heeft voor zijn volk, maar een koning die vrede brengt. Vrede ook in de harten van zijn volk, dat hij als geestelijke mensen vergadert en dat hij als tempelbouwer bij elkaar brengt in dat geestelijke huis. Een volmaakte koning, volmaakt in wijsheid, volmaakt in toewijding, volmaakt in kracht, volmaakt in liefde, volmaakt in alles. Die koning heeft God aan zijn volk gegeven. En aan die koning is het te danken dat mensen die onkundig en onwijs en dwaas zijn, toch wijs gemaakt kunnen worden tot zaligheid als hij hun zijn wijsheid openbaart. Als hij hun verstand verlicht, als hij hun kennis en inzicht geeft, als hij hen de weg der zaligheid openbaart. Aan die koning is het te danken en aan geen andere. Dat mensen die dood liggen in de misdaden en in de zonde van nature, niet in die dood en in die ellende en in die verlorenheid blijven liggen, maar dat zij door zijn almachtige kracht worden opgewekt uit dat graf der zonde en uit die geestelijke doodstaat. En dat ze herschapen worden tot levende stenen die hij gaat invoegen in de bouw van dat geestelijke godshuis. En aan die koning is het te danken dat mensen die met God overhoop liggen, om het maar eens zo te zeggen, omdat ze in opstand kwamen tegen God en die geen vrede hebben voor hun ziel en geen verzoening kennen met God, die schuld hebben en die zeer zonde scheiding maken tussen de Here en hun ziel. Aan die koning en aan die koning alleen is het te danken als mensen die als opstandelingen hebben geleefd en die een verzet hebben gehandeld tegen de Heere hun schepper, als die mensen toch nog weer verzoend mogen raken met God en vrede mogen krijgen met God en als ze zich over mogen geven aan de Heere en als God hen in genade aanneemt. Aan hem is dat allemaal te danken en nog veel meer is er aan hem te danken. En nou de vraag, waarom gaf God zijn volk zo'n koning? Waarom gaf de Heere aan Israël in die dagen van toen, in die dagen van ouds, deze koning Salomo? Huram heeft het gezegd en terecht, daarom dat de Heere zijn volk lief heeft. Er was die bijzondere band tussen de Heere en zijn volk. Die verbondenheid. Die band van de liefde. En die gaat terug naar de eeuwigheid. Want toen was het al begonnen. Toen al. Zoals de Heere dat zegt via Jeremia bijvoorbeeld. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En op hoeveel plaatsen vinden we dat niet in het Oude Testament, als de Heere duidelijk verklaart aan zijn volk Israël dat hij hen inderdaad lief heeft en dat die liefde een eeuwige liefde is. Ik denk aan wat Mozes zegt tegen het volk in het boek Deuteronomium. Maar omdat de Heere u lieden lief had en opdat hij hield de eed die hij uw vaderen gezworen had, heeft u de Heere met een sterke hand uitgevoerd en heeft u verlost uit het diensthuis, uit de hand van Farao, koning van Egypte. En nog een plaats uit het boek Deuteronomium, het 10e hoofdstuk, het 15e vers. Alleenlijk heeft de Heere lust gehad aan uw vaderen om die lief te hebben. En heeft hun zaad na hen, uw lieden uit al de volkeren verkoren, gelijk het deze dagen is. En dan zou je kunnen wijzen, behalve op dat woord van Jeremia, wat ik u zo pas citeerde over de Heere die zijn volk heeft lief gehad met een eeuwige liefde. Dan zou je kunnen wijzen ook nog op de profetie van Hosea in het 11e hoofdstuk. Als Israël een kind was, toen heb ik hem lief gehad. En ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. En in datzelfde hoofdstuk, ik trok ze met mensenzelen, met touwen der liefde. En was hun als degene die het juk van hun kinnebakken oplichtte. En ik reikte hem voeder toe. Wel nu genoeg om uit de schrift aan te tonen dat Huram gelijk heeft. Er was die band tussen God en zijn volk. Er was die liefde tussen God en zijn volk. En die liefde tussen God en zijn volk, die verklaart waarom de Heere zijn volk zo gezegend heeft. Die verklaart ook waarom de Heere deze koning aan zijn volk gegeven heeft. Ja, maar dat kunnen we nou wel zeggen en dat kunnen we de schrift nou wel naspreken. Maar is dat niet een onbegrijpelijk en eigenlijk een onbeschrijfelijk wonder? Dat Mozes dat kan zeggen, dat Hosea dat kan zeggen, en dat in al die woorden van Mozes en van Hosea en van Jeremia het de woorden van de Heere zijn. Dus dat de Heere tot dit volk zegt dat hij hen lief heeft. Is dat niet een onbegrijpelijk wonder? Wat zijn dat nou voor mensen geweest, die Israëlieten? Wat waren dat nou voor mensen? Was daar nou iets goeds in voor de Heere? Was dat nu een volk dat uit zichzelf naar de Heere vroeg en naar de Heere diende? Was dat een volk dat een hart had dat naar de Heere uitging? Was dat een volk waar de Heere genoegen in had, waar de Heere, mag ik het eens menselijk zeggen, nou echt plezier van had? Een volk waar de Heere in verheerlijkt werd, een volk dat uit zichzelf altijd weer de eer van de Heere zocht. Ach, u weet wel hoe de Heere zelf zijn volk typeert en wat hij zijn knechten, de profeten, meer dan eens moet laten zeggen. Wederspannig noemt hij ze. Hardnekkig noemt hij ze. Ze zijn een volk dwalende van hart en ze kennen mijn wegen niet. Een volk gedurig afwijkende. Een volk dat iedere keer weer op eigen wegen gegaan is. Hoeveel goeds was er eigenlijk in hen? Hoeveel was er in hen waar ze verdiensten mee hadden en waar de Heere genoegen aan beleefde? Niets. Niets. Er woonde geen goed in hen. Er was geen deugd en geen gerechtigheid bij hen. Als de Heere dat zelf moet zeggen, ze zijn een volk dwalende van hart. Nou, wat goeds blijft er dan van over? Als de Heere zelf moet zeggen, ze kennen mijn wegen niet. Wat voor goeds blijft er dan over te zeggen van dat volk? Hoe kan God zo'n volk lief hebben? Hoe kan hij ze trekken met goedertierenheid? Hoe kan hij zijn liefde aan hen verklaren? Er is geen verklaring voor die liefdesverklaring. Dat is een wonder. Een eeuwig wonder. Het is ook een wonder dat in de eeuwigheid al begonnen is. Hij heeft hen lief op grond van zijn eeuwig welbehagen. En hoe was dat in Salomo's dagen dan? Was het toen anders dan toen de Heere ze trok en toen de Heere ze riep in de woestijn? En toen Mozes tot hen sprak? Was het toen anders dan in de dagen toen Israël een kind was, waar Hosea van spreekt? Hosea die zegt, toen Israël een kind was, heb ik hem lief gehad. Dat ziet op die woestijntijd, op die kinderjaren van het volk. Nou, in Salomo's dagen zijn ze niet meer in die kinderjaren. Zijn ze een volwassen volk geworden? Hoe was het toen met dat volk? Hadden ze toen geleerd om de Heere te vrezen? Hadden ze toen geleerd op de wegen van de Heere acht te slaan? Hadden ze toen geleerd de Heere de eerste plaats in hun leven te geven? Ach, nog maar kort geleden waren ze onder de heerschappij en de macht van de Filistijnen. Nog maar kort geleden hadden ze zich doen kennen als afgodendienaars. Denk eens even terug aan de tijd van de Richteren. Zo niet zo lang geleden, Salomo en voor hem David en daarvoor Saul. En daarvoor had je die richterentijd met al die gruwelen en met al die goddeloosheden. En met al die afgodendienst en met al die afwijkingen. Wat was er nou voor goeds in dat volk? Iets goeds op grond waarvan de Heere hen zou lief hebben. En toch heeft Huram gelijk. Omdat de Heere zijn volk lief heeft. Al wordt die liefde van de Heere menigmaal door dat volk niet met wederliefde beantwoord. Het is een eeuwig onbegrijpelijk wonder. Dat die zorg en die liefde en die trouw en die bemoeienissen van de Heere iedere keer weer naar Israël bleven uitgaan. En dat hij omdat die band der liefde er was. En deze koning, deze gezegende koning gegeven heeft. En dan zeg ik, trekt u de lijnen dan maar weer door. En kom dan maar bij het gebeuren wat we vandaag gedenken. De hemelvaart van de Heer Jezus. De kroning van de koning die de meerdere Salomo is. Een koning die God aan zijn volk gegeven heeft. En waarom dan? Nou, om geen andere reden dan omdat deze volk van eeuwigheid gekend en lief gehad heeft. En wat zijn dat dan voor mensen die deze koning als hun koning krijgen? Hoe leren ze zichzelf kennen En probeer uzelf nu eens tegelijkertijd te bezien in het licht van wat we nu uit het woord van de Heere gaan horen. Onderzoek uzelf of u daarin mee kunt komen. Hoe gaan deze onderdanen van deze koning zichzelf bij het ontdekkend werk van Gods geest en bij het licht van Gods woord leren kennen? Wat laat de Heere hen zien als zijn geest gaat werken in hun leven? Waar opent hij hun ogen voor? Wat wijst hij in hun leven aan? Deugden? Ach, als we nog niet anders dan deugden bij onszelf hebben ontdekt, dan hebben we nog weinig ontdekkend licht en weinig overtuigend werk van de Heilige Geest leren kennen. Als we nog wat hebben waarmee we onszelf op de been kunnen houden en waarmee we nog wat zijn en waarmee we voor God toch kunnen bestaan. Als we nog wat hebben, als we nog wat kunnen presenteren aan de Heere, dan zijn we nog niet waar we wezen moeten. Maar als Gods geest in waarheid gaat werken, dan gaat die geest overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. En dan gaat die geest laten zien wat er aan afwijkingen en aan ongerechtigheden en aan ongehoorzaamheid is in ons leven. En dan gaat die geest ons laten zien dat er geen goed in ons woont. En dan wordt al onze deugd een wegwerpelijk kleed. Als die geest ons bij het licht van Gods woord werkelijk gaat laten zien wat een mens door de zonde geworden is, dan hebben we het niet meer zo breed en dan staan we niet meer zo rechtop. Maar dan vallen we op de knieën en dan bidden wij met de boeteling uit de 51ste psalm. Gena, o God, hoor hoe een boeteling pleit. Dan raakt de mens aan het eind met zichzelf, dan wordt hij een arme verloren zondaar. Als Gods geest ons laat zien wat we zijn, dan worden we fariseer af. En dan komen we met die tollenaar in een uiterst hoekje van het huis van de Heere, slaan ons op de borst en wij bidden om genade. Dat is om onverdiende gunst aan een onwaardig mens bewezen. Kunt u dan in uw leven aanwijzen enige grond, enige reden, enige verklaring waarom de Heere een zondig schepsel, een verdorven, misvormde en ellendige zondaar ooit zou liefhebben? Kunt u één argument geven waar de Heere gebruik van zou maken om zulke mensen als dat wij onszelf leren kennen door het licht van Gods geest zou beminnen en dat nog van eeuwigheid ook? Hij heeft alle recht en alle reden om ons voor altijd weg te doen en aan ons lot over te laten. Er is geen enkele verklaring voor de goddelijke liefde die naar ellendigen uitgaat. Dan alleen de verklaring, al zo is geweest, het welbehagen voor u. En daar leert iemand die nu iets gezien heeft van zijn eigen ellendigheid en verdorvenheid zich ook nu in beginsel en straks eeuwig over verwonderen. Door u. Door u alleen om het eeuwig welbehagen. En omdat dat de verklaring is, de Heer heeft zonder enige verdienste aan hun kant, zonder enige gerechtigheid die zij hebben opgebracht, zonder enige deugd die zij hebben betracht, zonder enige godsvrucht waar zij op kunnen bogen, zonder enige verdiensten die zij kunnen laten gelden, de Heere heeft nochtans zijn volk lief gehad. Dat is de enige verklaring van het feit dat hij hen op de hemelvaartsdag zo'n koning gaf. Omdat hij hen lief had. Omdat hij hen verkoren heeft. Omdat hij hen zich tot een eigendom gemaakt heeft. Daarom heeft hij hen, zijn eigen zoon, tot wijze koning, tempelbouwer en vredevorst gegeven. opdat hij ze zou verlossen van de macht en de heerschappij van de zonde. Opdat hij op hun hopeloze problemen en hun ontzaglijke ellende, opdat hij daar in zijn wijsheid een antwoord op zou geven. Opdat hij de knopen zou ontbinden. Opdat hij hen wijs zou maken tot zaligheid. Opdat hij hen uit de dood zou doen herboren worden door zijn almachtige kracht. Als hij zijn geest in hun harten uitzendt en als hij hen levend maakt. En opdat hij hen als levende stenen zou gaan gebruiken bij de bouw van dat huis dat hij bezig is te bouwen, die geestelijke tempel. En opdat hij hen de vrede met God zou schenken. O, het heeft hem ontzaglijk veel gekost om dit alles te verwerven. Maar hij heeft het verworven. En nu mag hij het uitdelen. Nu mag hij het als die ten hemel gevaren koning ook ter beschikking stellen van ellendigen en verlorenen. En hij is een koning die het zaligst lot ver boven anderen gewoon kan schenken. Een koning die macht heeft om gesloten harten te openen. Een koning die macht en bevoegdheid heeft en kracht genoeg bezit om onwilligen gewillig te maken. En het woord te vervullen, mijn volk zal zeer gewillig zijn op de dag van mijn heerkracht. Een koning die ook in staat is om het volk dat hij getrokken heeft uit de duisternis, nu ook standvastig te bewaren tegen alle listen en omleidingen van de vorst der duisternis. En wat komt er zolang ze in het strijdperk van dit leven zijn, niet een aanval op hen af? En wat komen er niet een krachten los die hen de zaligheid misgunnen en die hen van God en van Christus weer zoeken te vervreemden en los te maken? Maar hij is die almachtige koning die beschut, die behoedt, die bewaart, die zorgt, die in stand houdt. Die zijn belofte vervult tot aan de einden der tijden. Dat de poorten der hel zijn gemeente, zijn duur gekochte gemeente, zijn met de prijs van zijn bloed betaalde gemeente, niets zullen overweldigen. Hij trekt ze, hij wint ze in, hij maakt ze gewillig, hij overreedt ze, hij bewaart ze, hij beschermt ze en hij brengt ze straks daar waar hij is, in de eeuwige zaligheid. Zulk, zo zegt de Hebreeënbrief, zulk een hoge priester betaamt ons. Ik zou de woorden van die Hebreeënbrief vanmiddag zo willen lezen. Zulk een koning betaamt ons. Een koning die door zijn geest heerschappij oefent in de harten van zijn volk. Een koning die uit de volheid van zijn genade uitdeelt en uitgiet. Een koning die van de macht van de zonde verlost. Een koning die het kwaad in het leven van de zijnen ten onder weet te brengen en weet te beteugelen. Een koning die de macht van zonde en van dood in hun leven weet te breken. Een koning zo gewillig en getrouw die zijn volk dat hij lief gehad en gekocht heeft trouw blijft, ook al wijken ze bij hem af en al gaan ze weer op eigen gekozen wegen. Een koning met een herdershart die het verloren schaap weer gaat zoeken en op zijn schouders neemt en bij de kudde terugbrengt. Een koning die doet buigen onder zijn bewind. Een koning die geluk schenkt onder zijn heerschappij. Een koning die het zijn volk doet ervaren. Mijn juk is zacht en mijn last is licht. Een koning die door zijn geest zijn volk ook nog leert betuigen als de geest in de raderen is. Ik heb uw geboden die ik oprecht, ik zal uw geboden die ik oprecht bemin. Mijn hoogst vermaak, mijn zielsgenoegen achten. Een koning die zijn volk ook leert zingen en zeggen bij tijden. Uw liefdedienst heeft me nog nooit verdroten. Kijk, omdat God zijn volk lief heeft. Daarom gaf hij ze zo'n koning, zo'n volmaakte koning, zo'n geschikte koning, zo'n genoegzame koning, zo'n algenoegzame koning. En nu ontbreekt er aan hem niets, een aanvulling van hem is niet nodig, want in hem is alles wat een ellendig zondaar nodig heeft. In hem is alles wat een mens die zichzelf niet redden kan en zichzelf geen vrede geven kan, nodig heeft. In hem, in die ten hemel gevaren koning, zal zijn volk een schat van zegeningen ten erfdeel zijn.
En wat een zegen als we zo de hemelvaart en het hemelvaartsgebeuren mogen bezien. Toen God zijn eigen zoon een naam gaf boven alle namen. En toen hij tot hem zei, zit aan mijn rechterhand mijn zoon. Totdat ik uw vijanden zal gelegd hebben tot een voetbank van uw voeten. En toen gaf hij zijn volk deze koning. Waarom? Omdat hij ze lief heeft. Al de zijnen die hij van eeuwigheid gekend heeft. Opdat zij nu onder zijn heerschappij zalig en vrij zouden zijn. Daarom gaf hij hem de beste koning die we ons denken kunnen. Een koning die ver overtreft al wat wij denken, wat wij ons voorstellen kunnen. Een koning die op al de noden van zijn ellendig volk past. Een koning in wie het helemaal waar wordt. Wat die 72ste psalm, dat gebed, die wens van David, zijn zoon Salomo, eigenlijk toebidt. Dan zal hij al uw volk regeren, rechtvaardig, wijs en zacht. En uw ellendigen regeren, hun recht doen op hun klacht. Nooddruftigen zal hij verschonen, wie kan het anders dan hij? Aan armen uit genazen hulpen ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen ga. En omdat God zijn volk lief heeft, daarom gaf hij hen deze koning. Die als hen geweld en list bestrijden, al gaat het nog zo hoog. Niets zal toelaten dat een van deze kleinen verloren gaat. Want hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn dierbaar in zijn oog. Geen wonder dat er ergens in een andere psalm staat dat de kinderen Sions zich nu maar moeten verheugen in hun koning. En zich verblijden over deze gezalfde. Doet u dat? Spreekt u Huram na en dan ziende op die meerdere Salomo. En zegt u dat met het oog op dat volk dat de Heere zich tot een eigendom gemaakt heeft. Omdat de Heere zijn volk lief heeft. Daarom heeft hij ze op de hemelvaartsdag deze koning gegeven. Zegt u dat Huram na. Erkent u ook in uw eigen leven die liefde Gods die uitgaat naar ellendigen en naar weerbarstigen. Erkent u die wondere liefde Gods en bent u daar al door ingewonnen, bent u daar al voor gezwicht, bent u daar al door overreed en door overtuigd. Door die liefde Gods, dat dankzij de Heere wederhorigen nu altoos bij de Heere mogen wonen. Hebt u die koning lief gekregen met al de liefde van uw hart? Weet u van dat wonder? Van dat wonder dat God hem naar uw hart bracht. Dat God hem naar uw ziel toebracht. Dat God hem u ging schenken. Dat God hem in uw leven ging beschikken. En dat hij zich aan uw ziel ging verklaren. En dat hij begon te werken. Dat vernieuwende, dat levendmakende, dat zaligmakende werk. Kwam er plaats voor hem in uw hart en in uw leven? Of viert u hemelvaartsdag zonder deze koning? Dan wel het hemelvaartsevangelie overdenken en wel nadenken over wie hij is en wat dat betekent. Maar eigenlijk zonder dat we hem kennen. En onbekend maakt onbemind. Als hij een onbekende koning is, dan is hij een door ons ook niet beminde koning. Dan gaat zelfs die Huram ons nog vooruit. Die heiden. Want die zag het nog. En die zei het nog. En die schreef het nog. Dat er een liefde Gods tot zijn volk was. En dat van daaruit aan dat volk deze koning Salomo gegeven werd. En wij blijven er koud en kil onder. En we zeggen niks en we schrijven niets. En we gaan zomaar verder. En vooral als we dat dan op de meerdere Salomo betrekken. Het wordt nog veel erger. Als we hem niet erkennen. Als we hem niet beminnen leren. Als we voor hem niet leren buigen. Oh, weet u, het is maar één van twee. Als wij niet tot zijn onderdanen, tot zijn vrienden behoren. Tot degene die voor hem buigen. Tot degenen die hem erkennen als Sions vorst en als hun Heer. Als we niet behoren bij dat volk dat buigt, dat aanbidt, dat al zijn zaligheid zoekt en vindt in deze koning. Als we daar niet bij horen. Als we niet met een overgave des harten en met een gewillig gemaakte geest deze koning zaligmaker eer en aanbidding toebrengen en hem gewillig gehoorzamen leren. Dan horen we bij zijn vijanden. Dan horen we bij zijn vijanden. En van die vijanden heeft het Godswoord ook wat gezegd. Totdat ik uw vijanden gesteld zal hebben tot een voetbank uw voeten. En dat komt. Elk die hem niet vreest. Elk die niet voor hem buigt. Elk die zijn schoonheid en zijn dierbaarheid niet leert zien en aanvaarden. Elk die eigen baas wil blijven. Elk die zijn eigen weg wil blijven gaan. Elk die onverhoord, onveranderd en onbekeerd en ongelovig en verhard zich tegen het evangelie blijft verzetten. Elk die niet wil en die dat goddeloos of geveinst en schijnbaar vroom toch uitspreekt. Ik wil niet dat deze koning over mij zal zijn. Elk die zo tegenover die koning staat. Hij moet het weten. Hij houdt dat verzet niet altijd vol. Er komt een dag dat de koning hem toch zal overwinnen. En dat hij gesteld zal worden tot een voetbank van zijn voeten. Buigt u dan toch nog biddend neer. Knielt dan toch nog voor deze koning neer. Smeek hem om de vrede. Geef u aan hem over. Staak uw verzet. Geef u gewonnen. Bid om de overtuigende en overredende werking van Gods geest. Waardoor we gewillig gemaakt worden op de dag van zijn heerkracht. En waardoor al de wapens van verzet neergelegd worden. Om zo vrede te leren kennen. Zoals hij alleen die maakt en geeft. En als wij door genade hem in beginsel hebben leren lief krijgen. Als we iets van zijn schoonheid en van zijn heerlijkheid en van zijn algenoegzaamheid en van zijn rijkdommen en van zijn schatten en van zijn deugden en van zijn hele lieve persoon leren kennen. Is het dan niet de enige juiste reactie? De enige juiste toon die in het hart aanwezig hoort te zijn op de dag van zijn kroning, op de dag van zijn hemelvaart? Is het niet de enige juiste begeerte die er dan behoort te wezen in het leven van hen die deze koning van Israëls God gekregen hebben? Wat de dichter van de 149e psalm dan zegt en wat hij zijn volk, het volk dat een even dierbaar geloof heeft ontvangen, aanspoort te doen, looft. Looft de Heer die onbedwongen een nieuw gezang zij toegezongen. In het midden van zijn gunstelingen die hem ter ere zingen. Dat Israël met blijde klank. Zijn milde schepper loof en dank. Dat Sions kroost met lofgejuich zich voor zijn koning buig. Amen. Psalm 149, het eerste vers. Laten wij samen danken. Heren, het past ons om dat te doen, uw naam te danken voor wat u ons ook in dit middaguur nog hebt willen geven. Via Salomo mochten we komen bij hem die de meerdere Salomo is. Via Salomo, de oud-testamentische, mochten we komen bij de ten hemel gevaren koning. En we mochten het zien aan de hand van dat getuigenis van die heidense koning uit de oudheid. Dat de Heere Jezus Christus, de beste koning die zich denken laat. De koning die het zalig slot ver boven andere gonen en band boven andere koningen kan schenken. Dat hij het is die als een volk gegeven is. Omdat dat volk van eeuwigheid bemind was. Heere, in hem zal nu voor alle ellendigen en voor alle nooddruftigen een schat van zegeningen hun erfdeel zijn. En tot hem mogen ze komen met al de noden en met al de vragen en met al de angsten en met al de klachten en met al de benauwdheden en met al de machten van het verderf om hen en in hen. En tot hem mogen ze komen ook met het inwonend verderf en met de schuld en met de ongerechtigheid. En hij weet op al die problemen, op al die raadsels, op al die vragen, op al die angsten, op al die bestrijding antwoord. En hij weet zijn vijanden te beteugelen en hij weet te beschermen en te bewaren en te behoeden en te zegenen en te vervullen en te redden uit de grimmige kaken van dood en doodsnood. Heere, wat een rijkdom hebt gij aan uw arme en ellendige volk geschonken. En dat omdat u ze van eeuwigheid reeds beminde. Mag uw kind, mag uw kerk, mag uw volk zich over dat heil verblijden. Nu in beginsel en straks voor altijd. Maar als wij dan ondanks alle uiterlijke voorrechten en ondanks onze godsdienst toch nog behoren bij uw vijanden, Heere. En als we zolang als dat zo blijft geen heil te verwachten hebben, maar onheil en ramp en uw goddelijke toorn, wilt u ons dan nu nog tot bekering brengen en ons winnen voor uw dienst en ons aan uw voeten brengen, o Heere Jezus, waar we capituleren, waar we het gewonnen geven en waar we u erkennen als de koning Israëls, die van Israëls God gegeven is. Zegen ons. Vergeef ons al onze zonden. Neem ons onder uw bescherming. Heere, wees ons nabij in al de dingen, in al de moeite en zorgen en vragen van ons leven. Wees ons nabij in de zonde en in de schuld. Wees ons een toevlucht, een helper, een koning die inderdaad het zaligst lot ver boven alle andere machten in deze wereld geven en schenken kan. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte uit de 119e psalm en daarvan het 83ste vers. Verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.